Door een ongeval is op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Strombeek de weg gedeeltelijk versperd. In Wetteren is Ten Ede dorp afgesloten door een brand. En op de E34 van Antwerpen naar Knokken is de Zelzate-tunnel nog tot morgenochtend dicht door wegenwerken.
Op vakantie met het comfort van je eigen thuis. Trek erop uit met een motorhome. Info op campaway.be.
Radio 1.
Friedel, massage.
Touché.
Touché vandaag met Arthur Langerman. Hij is een van de getuigen in het boek Overleven na de Holocaust van Rosien de Dijn. Vaderdag heeft voor hem een wrange nasmaak, want zijn vader stierf in de concentratiekampen. Ook al had zijn moeder meer geluk, zij overleefde de kampen doordat ze er in de keuken kon werken, toch is leven voor haar bijzonder moeilijk geweest. Zelf werd hij tijdens de oorlog als kleuter geplaatst in een pouponnière in Brussel. Op zijn 15e leerde hij het vak van diamantair. En in 1961, tijdens het Eichmann-proces, begon hij aan een verzameling Joodse spotprenten. Een collectie die de grootste ter wereld zou worden en die nu een veilig onderdak heeft gevonden in Berlijn. Maar hoe moet het verder? Zal het antisemitisme ooit uitsterven? En wat is het verschil met het racisme anno 2020? Dit is Touché. Met Arthur Langerman. Een goede middag. Die we allemaal kennen. Barbara Streisand met Avinu Malkeinu. Arthur Langerman, ik moet aan jou vragen wat dat precies betekent. Wat is dit lied precies?
Dus Avinu Malkeinu is onze vader, onze koning, eigenlijk God. Het is een gebedslied, een Zij zingt het heel mooi en als je dat hoort, wil je benen.
Ja. Welke betekenis heeft het voor u?
Mooie muziek, maar ik ben eigenlijk niet gelovig, helemaal niet gelovig. Ik ben zelfs antigelovig. Dus je moet me niet vragen wat een gelovig lied betekent voor mij.
Ja,
niet veel.
Ja, ja. We hebben zo net het nieuws gehoord, hè? Het houdt ons al een paar weken bezig, de Black Lives Matter kwestie. Er is opnieuw een zwarte man doodgeschoten in Amerika met alle gevolgen van dien. Hoe volgt u dat nieuws?
Ik volg het, maar ik vind al die demonstraties een beetje overdreven voor dat één geval. Want in de wereld zijn er zoveel misdaden, zoveel verschrikkelijke gebeurtenissen. En waar dat er helemaal geen reactie is, waar de wereld niet opkomt, waar de mensen geen manifestaties maken. Als je pakt, weet ik wat, in de Congo, hoeveel honderden duizenden mensen zijn daar gestorven. Als je pakt in China, moslims gevangen. Er zijn meer dan 2 miljoen moslims gevangen in China. Niemand spreekt erover. Niemand spreekt. Als je ziet wat in Zuid-Amerika wat daar gebeurt, in Venezuela, waar de mensen sterven van de honger. Als je dat allemaal ziet. En hier is. Bon, er is, het is een hoe zou ik zeggen? Het is geen Charles geweest voor die man. Hij is eraan gestorven. Maar er zou meer manifestaties moeten gebeuren voor het geweld in de wereld dan voor die ene zaak alleen.
Nu, die ene zaak brengt natuurlijk heel veel reacties naar boven. En het is de hele zwarte bevolking en de vrienden en de familie die mee op straat komen natuurlijk. Hè.
Ja,
het is
ja,
de druppel
ook,
die de emmer heeft doen overlopen.
Ik zie hier met corona bijvoorbeeld, waar dat iedereen apart gehouden was. Was 1,5 meter moesten we oppassen met wie dat gespreekt en waar dat gaat. En plots 10.000 mensen tezamen op een plaats. Ik vind dat totaal niet serieus van de burgemeester dat hem dat zou laten. En dan komt er op het einde die mensen die gaan alles kapotbreken. Het is geweld. En dat geweld dat nadien gebeurt is erger bijna dan heel die zaak over die manifestatie.
Nou, de nood was blijkbaar wel hoog om op straat te komen natuurlijk.
Ja, ja. En alles kapot maken.
Dat stoort u.
Ja, absoluut. Ik vind dat de mensen komen op straat voor de slechte reden.
Heeft u zelf ooit racistische opmerkingen ondervonden?
Antisemitische. Toen ik in het leger was, heb ik zo een stommiteit gehoord. Dus iemand die van de Waal kwam, een boer, en die zei: ik heb gehoord dat de Joden poten hebben gelijk paarden. En ik moest mijn voeten laten zien om te tonen dat het niet waar was. Dus er zijn zo vertelsels over de Joden. Maar uiteindelijk hier in België heb ik zelf persoonlijk heel weinig problemen gehad met antisemitisme. Ja. Het is meest op internet, op de media's, in de kranten, op tv, dat je het geweld tegen de Joden ziet.
Ja.
Maar ik heb één keer was ik in Antwerpen, er was een manifestatie, ik ben er geweest en er waren. Ze gingen daar met gedaan met de Joden. En ik heb daar een beetje gereageerd. En ze zijn tot bij mij gekomen. En ze hebben mij beginnen te duwen en van alles. Dus, voilà. Mijn ervaring zelf is heel weinig. Maar ik weet dat er toch hier in België een paar honderd slechte ervaringen voor de mensen. Antisemitische ervaringen.
Ja, want het antisemitisme komt terug, hoor je ook wel, hè?
Ja.
Voelt u dat?
Ja, enorm.
Ja?
Ja, want Ik zal zeggen, hier in België zijn er, een paar honderd families weggegaan omdat ze bang waren hier te leven. In Frankrijk is er veel antisemitische manifestaties. Bijvoorbeeld was gisteren in Frankrijk een Parijse manifestatie voor het zwarte probleem. Maar daarin was er ook mensen die begonnen te roepen aan Bale Juifus, gedaan met de Joden, gedaan met Israël enzovoort. Dat heeft er toch helemaal niets mee te doen, maar het komt toch open. Dus ik denk dat te doen is met... De mensen voelen zich slecht, ze hebben problemen en ze proberen iemand te vinden dat ze kunnen beschuldigen. Ja. En het is heel gemakkelijk. De Joden is een heel kleine populatie, er zijn heel weinig en dat is heel gemakkelijk tegen hun te gaan.
Het is een klassieke vraag, maar komen de jaren 30 terug?
Ik zou niet zeggen terug, maar ik zei vroeger dat het de geschiedenis een spiraal is. En is een soort spiraal, is waarschijnlijk iets gelijkaardig. Het antisemitische, het actief antisemitische, ja, antisemitisme is begonnen in Frankrijk bijvoorbeeld met de Dreyfus-affaire. Mm-hmm. En dat was einde van de 19e eeuw. En daar zijn er heel veel tekeningen gemaakt geweest in die periode. En Frankrijk is verdeeld geweest in twee. Degenen die voor Dreyfus waren, degenen die tegen hem waren. En sindsdien is dat verder gegaan. Het is nooit gestopt. Het is gestopt in 1945. Als de oorlog gedaan is, dan heb ik geen tekeningen of geen print of geen antisemitische reactie gezien gedurende 50 jaar. Er was niks. Het was gestopt. De mensen hadden problemen om zich uit te drukken als antisemiet. Maar zelfs toen ik ging op markten, of vlooienmarkten of postkaarten, en ik vroeg, heb u iets in antisemitisme? En de mensen zeiden, nee, wij doen daar niet mee. Wij houden ons niet bezig daarmee. Dus ik ging kijken in hun stok om iets te vinden zonder eigenlijk te vragen. Ja. Maar nu als je op internet gaat, je schrijft antisemitisme, je zult duizenden beelden zien van alle kanten van de wereld.
Ja. Geloof je in de uitspraak dat iedereen een beetje racist is?
Ja, tuurlijk. Ja. Iedereen is een beetje racist.
U ook?
Waarschijnlijk wel, ja. Iedereen houdt van zijn groep. En degene die buiten de groep zijn... Ik weet niet, je beschouwt hem op een verschillende manier. Maar ik zou zeggen... Ik ben niet anti-een persoon. Ik kijk de mens als mens, als je met hem kunt spreken... kan ik niet zeggen dat ik tegen hem ben. Dat het een gele of een zwarte of een moslim is. Ik kijk de mens. Mm-hmm. Maar in een groep, daar ben ik helemaal tegen.
Mm-hmm. I've been looking for love in all the wrong places. And I got to keep on searching. Cause this ain't love that I found with you. Whispering pines, you tell the trees. Secrets and they blow away, never to say, never to tell them again. I've been looking for love I found with you. Sometimes I feel like I've got all the riches, baby, but I ask myself why are you crying daily? And I know deep inside
Looking for Love. Het is muziek die ook te horen is in de miniserie Unorthodox op Netflix te zien. Over een chassidische vrouw die probeert te ontsnappen aan de ultra-orthodoxe gemeenschap in New York, waarin ze is opgegroeid. Arthur Langerman, je hebt de miniserie ook gezien, hè, op Netflix. Heeft het indruk gemaakt op u?
Wel, ik had het een boek gelezen ervoor en ik heb Deborah Feldman ontmoet.
Ja, het is deels gebaseerd op haar leven.
Op haar leven, ja. Ze heeft toevallig de naam van mijn grootmoeder, die ook Deborah Feldman was. Dus, en ik begrijp dat heel goed, wat het met haar gebeurt. Ik moet zeggen dat het leven in de orthodoxe cirkels en daar in Williamsburg met de Satmar, dat is een groep, een kleine groep Joodse. Je moet weten dat er bij de Joden ongeveer een dertigtal verschillende groepen. Van iedere rabbijn die naar buiten gegaan is, dus na de oorlog, heeft zijn groep gemaakt. En voor hem al die de manier om die mensen te beheersen is ze te laten leven in een manier dat je in Antwerpen ziet. Met die zwarte kostuums.
De streng orthodoxe Joden.
Streng orthodox. En dat is eigenlijk, waarom zijn ze zo streng orthodox? Omdat de rabbijn, hij wil zijn macht behouden. Hij beslist over alles, over die groepen. De mensen gaan bij hem om alles te vragen. Ik wil een koelkast kopen. Welk merk? Hij zal zeggen welk merk het is. Als er een probleem is tussen man en vrouw, komen ze bij hem. En hij probeert dat te solutioneren. Dus alles gebeurt door de rabbijn. En dat is een groep die heette Satmar. Want die komen van Hongarije. Van een stad die heette Satumar. En by the way, ik ben ook een achterkleinzoon van zo'n soort rabbijn.
Aha,
ja, de rabbijn
en
van...
Is de wereld die daarin te zien is ook te vergelijken met de ultra-orthodoxe gemeenschap in Antwerpen?
Ja, absoluut, ja, absoluut. Die mensen leven totaal buiten de hedendaagse werkelijkheid.
Dus daar is ook een koppelaarster die zorgt voor...
Voor huwelijken, ja, natuurlijk. Omdat de koppelaars, die kent de familie en die kan kiezen voor het beste man of vrouw die voor de ene voor de andere.
En dus er is ook een vrouw die thuis komt uitleggen hoe seksualiteit precies in elkaar zit, hoe je kinderen moet maken.
Ja, Deborah vertelde mij De manier dat ze dat uitleggen is heel succinct, heel, heel kort. De vrouw zegt, voilà, je hebt een opening ergens in je body en daar zal het gebeuren. En zij wist totaal niet welke opening. Er zijn een paar openingen in de lichaam van de mensen. En dat is voor haar kant. En voor de man, die gaat bij de rabbijn. En de rabbijn die vertelt, die zegt, voilà, je moet een opening vinden en duwen. En dat is hetgeen dat er uitgelegd wordt. Dus het is heel primair. Ze hebben ze krijgen geen les in, geen opvoeding in seksuele opvoeding.
Ook de functie van de vrouw wordt gereduceerd tot koken en kinderen krijgen.
Ja, dat is het belangrijkste doel van de vrouw.
En ze moeten ook hun haar afscheren, pruik dragen, ja. Dikke kousen dragen, ja. Lange kleren. Zij mocht geen piano spelen, wat ze zo graag wou.
Piano is, dat is toen, maar bon, ze heeft een paar lessen piano gehad.
Maar dat is een grote vrijheidsbeperking, hè?
Enorm. Maar die mensen die... Vrijheid kun je alleen maar weten als je die beschouwt met de vrijheid van de anderen. Maar als je in een leven leeft waar dat er geen tv is, geen computer, geen niks. En je mag geen boeken lezen. De enigste boeken dat je kunt lezen zijn de boeken over het geloof. De Bijbel en alle boeken die de rand gaan. Dus je zit daarin een soort leven die helemaal gesloten is. En hetgeen dat je kunt doen is maar beperkt. En al het leven is gedomineerd door de feestdagen. Je begint nieuwjaar en dan gaat je van één feest tot de andere. En dus dat is een manier om de mensen te laten ontmoeten, te samenkomen, te samenleven. Dus als je de buitenwereld niet kent, kunt je zo leven, gelijk in de 17e eeuw, zonder te beschouwen het verschil tussen jouw leven en die anderen. Het probleem is, als je begint, zoals ze zei, te lezen over het normale leven dat wij hebben. En als je dat, en voor haar was het ze vond het te moeilijk te leven daar in die wereld.
En ze is eruit ontsnapt.
Ja.
Heeft u contact met ultra-orthodoxe families?
Ja, ik zie regelmatig in Antwerpen. Ze komen op kantoor, we babbelen tezamen over het een en het ander. Ze spreken allemaal hier gewoon plat Antwerp. Ze spreken meer Vlaams dan Frans of andere. En Jiddisch natuurlijk. Wij spreken veel in Jiddisch en het is plezant. Nee, het zijn plezante mensen. Het zijn heel, heel intelligente mensen. Ze zijn heel goed met computers en nog wat. Want het komt vanuit het leren van de Bijbel. Want ze leren tot het einde van hun leven. Iedere dag gaan ze leren in een kamer met een groep mensen. Ze gaan de Bijbel leren. En er is een oefening dat heet pilpul. Pilpul, dat is vragen stellen. Zo, je stelt een vraag. Heeft God de eerste man geschapen of eerste vrouw? En dan beginnen ze te babbelen. Ja, heeft de eerste man gemaakt omdat hij de Bijbel geschreven is. Dan zegt die andere, ja, maar toch staat een kapitel in de Bijbel waar ze zeggen, ja, misschien is het de eerste de vrouw. En zo beginnen ze te spreken. En dat is natuurlijk voor de brein een heel goede oefening. En computer is alleen maar met 0 en 1, dat is ook vragen stellen, hè? Tussen 1 en 0. En daar kunnen ze gemakkelijk antwoorden.
Ja, maar praat u over hun geloof als u
ook.
Met hen? Is dat een gespreksonderwerp, hoe zij leven?
Je kunt hun alles zeggen. Mm-hmm. Maar ik zeg soms, waarom leven jullie zoals in de 17e eeuw? Waarom,
in een heel gesloten...
Ingesloten. Waarom open jullie niet voor de gezelschap? Ja, ik zeg, ik ben er niet akkoord. En hij zegt, jij mag doen wat je wilt. En je kunt beslissen over uw leven. En wij beslissen over ons leven.
Ja.
Dat is...
Maar u bent wel heel welkom.
Ja.
Dat zouden wij ook zijn.
Geen probleem, natuurlijk.
Ja.
Het zijn heel open mensen. Ze spreken met iedereen en over alles. Hè.
Ja. Een fragment uit de Matthäus Passie Erbarme Dich, hier in de versie van Collegium Vocale, onder leiding van Philip Herwegen en met de stem van Andreas Scholl. Arthur Langerman, dit is ja, zowat het mooiste wat er is. Hè?
Ja, voor mij is het de toppunt van de muziek.
Ja.
Ik heb aan mijn kinderen gezegd, als ik op mijn sterfbed ben, wil ik de Matthäus Passie horen. Het is lang, hè? Het duurt 4 uur, dan zal ik een beetje tijd hebben.
Heeft het ook een religieuze betekenis voor u?
Nee, het is alleen maar esthetisch. Ik vind dat Bach de vader is van de muziek en hetgeen dat hem daar doet is ongelooflijk.
Ah, want waarin gelooft u?
Ik geloof in niks. Gewoon, we zijn per toeval hier op aarde. Hè. Het is, ik kan daar geen reden voor vinden waarom dat we hier zijn. We beginnen te leven, we lijden. En eigenlijk het leven is een lijden weg.
Mm-hmm. Maar al dan niet religieus zijn is iets anders dan Jood zijn.
Ja.
Hoe maakt u het verschil?
Jood zijn is gewoon geboren van een Joodse moeder. Dat is de...
Wat bij u het geval is, ja.
Dat bij mij het geval is. Maar dat heeft niks te doen eigenlijk met het geloof.
Ja, en welke tradities heeft uw moeder u meegegeven?
Het zijn de normale tradities van de Joodse... Dus de Joodse feesten, je hebt nieuwjaar, Yom Kippur, je hebt Pasen enzovoort.
Ah.
Maar die volg ik. Ik volg ze ook niet. Het is,
En wat heeft u zelf aan uw kinderen meegegeven?
Heel weinig. Heel weinig. Ook ja? Mijn ongeloof. En mijn zoon is een wetenschapman die leraar is in... Dus hij doet research op computerwetenschap.
Ja.
Hij geeft les in de universiteit. En hij is nog erger als ik.
Dus hoezo?
Hij gelooft totaal niks.
Heeft hij zijn bar mitzwa gedaan, bijvoorbeeld?
Nee, want ik liet hem kiezen. Wat heb je liever, je bar mitzwa te doen of cadeaus te hebben? En dan heeft hij gezegd, nee, geef mij liever een computer. Dus heb ik dat gegeven.
En voilà, hij is computerspecialist geworden.
Voilà.
Ja.
Dus het is belangrijker dan zijn bar mitzwa te doen. Nee, ik kan moeilijk geloven. Als je denkt dat er... Hoe kun je in God geloven als gedurende de oorlog 6 miljoen mensen vermoord zijn geweest? Van welke 1,5 miljoen kinderen? En op de meest akelijke manier mogelijk.
Mm-hmm.
Ik lees veel daarover en ieder boek is een nieuwe kennis, is een nieuwe erleving, is een nieuwe ervaring. Er zijn... De mensen hebben zoveel gelezen, afgezien van de manier dat die nazi's ze liet sterven. Sommige kinderen waren gewoon levend in de vuur gegooid. Sommige baby's waren tegen de muur gegooid. Vrouwen die juist kinderen hadden, zijn in graven, levend begraven geweest. Het zijn ongelooflijke gevallen. Als je er een beetje over leest, kunt je eigenlijk niet zeggen dat er een God is.
Mm-hmm. U heeft het overleefd. Heeft u last gehad van overlevingsschaamte, overlevingsschuld?
Nee, ik heb geen schuld, helemaal niet. Ik heb geen schaamte. Nee, ik doe met dat leven, doe ik hetgeen dat ik kan.
Uw moeder heeft dat wel gevoeld, hè?
Ja, toen dat van de kampen terugkwam, heeft ze dat gevoeld, ja. Mm-hmm. Het is normaal. Er zijn ongeveer hier in België, in de familie, meer dan 20 mensen gedeporteerd geweest, gestorven in de oorlog. Ik heb geen grootouders gekend, geen tantes, geen onkels, niks. En ik spreek niet van degene van de familie die nog in Polen waren. Want wij zijn allemaal afkomstig vanuit Polen.
Ja, dus... Want hoe doe je dat, de Holocaust overleven? Dat is de vraag die Rosien de Dijn ook stelt in het boek dat nu is verschenen. Een van de antwoorden lag in het Grand Hotel in Knokke, wat helaas is afgebroken. Maar daar hangt een heel bijzondere geschiedenis aan vast. Hè? Het was een hotel dat na de oorlog werd gerund door Motke Weinberger.
Ja.
En zijn vrouw, Thea Langerman.
Ja.
Dat is familie van u, op welke manier?
Zij was de halve zuster van mijn vader.
Van uw vader, ja. En hoe bijzonder was die plek?
Wel, het was een heel bijzondere plek, want ik denk dat toch... na de oorlog waren er veel Joden die naar Knokke gingen op vakantie. En dus was een mop toen de Joodse bevolking wou iets vragen aan koning Boudewijn. Wilt je ons dit en dat geven? En hij zei, ja, op één conditie dat je mij Knokke teruggeeft. Dat was een mop. En dus er waren veel Joden daar die in Knokke de weekends en de vakantie doorbrachten. Ik ook, toen ik jong was. En natuurlijk, dat hotel, dat was een van de centrums, want er was ook een synagoog in het hotel. En het eten was kosher, dus de Joodse mensen kosten daar eten. En mijn tante was een heel joviale persoon en Motke was een fijne man.
Ja.
Dus,
ze hebben ook tijdens de oorlog bijzondere dingen gedaan. Hè? Ze,
ja,
hebben,
ja, ja.
Ze hebben behoorlijk wat Joden ook gered.
Mensen gered in het algemeen. Ze waren in een groep resistanten en ze hebben dat meegedaan.
Ja, ze hebben gezinnen geholpen om over de Frans-Zwitserse grens te geraken. En uiteraard, die mensen waren allicht vaste klant in het Grand Hotel in Knokke.
Zeker.
Ja.
Spijtig genoeg is die hotel niet meer daar. Maar bon, die was... als de eigenaars niet meer waren, dan was het hotel de bedoeling eigenlijk niet.
Maar ik kan mij voorstellen dat uitgerekend na de oorlog zo'n plek hebben om in een ontspannen sfeer te kunnen samenkomen, dat ook helend moet gewerkt hebben.
Ja, ja, natuurlijk. Ja. Want je moet weten dat bijna iedere Joodse persoon na de oorlog heeft zijn geschiedenis. Ja. Heeft een verschrikkelijke geschiedenis achter hem. En tezamen op een plaats te zijn, denk ik, dat kan helpen.
Ja. En dan nog geleid door zo'n figuur als Motke Weinberger.
Ja.
Wat weet u daarover?
Mijn relatie was... ik had meer een relatie met mijn tante dan met hem. Maar heeft hem hier in Antwerpen... Daar in Antwerpen eigenlijk. Heeft hem in Antwerpen een bakkerij opengedaan.
Want hij was patissier, hè?
Hij was patissier, heeft een bakkerij opengedaan. En mijn moeder had haar tweede man verloren, dus we waren in de miserie. En dus hij vroeg haar om te komen werken in de winkel. En wij woonden in Brussel toen, en dan zijn we terug naar Antwerpen gegaan. En ze is in die winkel beginnen te werken. En dat was voor mij een goede manier om een paar centjes te maken, want iedere week, iedere dag als ik van school kwam, ging ik daar en ze gaven mij pakjes dat ik naar de mensen moest brengen. En daar kreeg ik een fooi van een paar frank. En dat was voor mij heel, heel plezant om een beetje zakgeld te krijgen.
Heeft u zich eenzaam gevoeld?
Ja, ik kan zeggen, het is heel moeilijk arm te zijn in een gezelschap van mensen die toch beter zijn. Ik ben heel lang arm geweest.
En hoe tekenend was dat voor uzelf? Wat miste u?
Misten alles. Wij gingen uit de klas en alle kinderen gingen een broodje kopen voor een frank. En ik had die frank niet, ik kon die niet kopen. En als ik aan mijn vrienden vroeg, geef mij een stukje, dan zei hij, maar koop alleen, dat kost niks.
Mm-hmm.
Maar voor mij een frank, dat was een frank toen.
Ja. En diamantair worden was...
En diamantair worden...
Bent dan wel een goede oplossing.
Ja, maar... Arm te zijn als diamantair is ook niet mooi, is ook niet gemakkelijk. Hè?
Ja.
Ik heb jaren, meer dan 10 jaar, bij iemand moeten werken. En waar dat ik eigenlijk een slaaf was. Hij gebruikte mij op alle mogelijke manieren. Dag en nacht en weekends en nog wat. Ah. Maar ik heb het gedaan. Dus, En als ik van hem wegging, was ik een totale diamantair.
Had u als vertaler kunnen overleven, denkt u?
Ja, misschien wel.
Dat doet u ook, hè?
Ik spreek 11 talen. Niet perfect, hè? Maar ik vertaal Jiddisch in Frans. Ik heb 2 boeken uitgegeven. Ik heb het heel gemakkelijk met talen.
Ja, en waarom is het voor u zo belangrijk om die Jiddische taal levend te houden?
De Jiddisch is een stervende taal. Er zijn heel weinig mensen die nog Jiddisch leren. Er is een groot probleem daarin. Ten eerste, in Israël hebben ze heel vroeg besloten dat Hebreeuws de taal zou zijn en niet Jiddisch. En dus dan hebben de mensen de taal vergeten. En de enige vandaag die Jiddisch goed spreken, zijn de orthodoxen. Maar ze kunnen het goed spreken, maar ze lezen. Ze mogen geen boek lezen die niet voor geloof is. Dus ze moeten alleen maar de Bijbel en alle exegeten van de Bijbel kunnen ze lezen. Mm-hmm. Maar een roman in het Jiddisch kunnen ze niet lezen. Mm-hmm. Dus je moet weten dat er tussen de begin eeuws 1900 en de oorlog zijn er heel veel grote Jiddische schrijvers geweest die ongelooflijke goede boeken geschreven hebben. Bijvoorbeeld Shulam Aleichem heeft geschreven Fiddler on the Roof. En dus verhalen die nog vandaag heel goed zijn. Er is enorm veel humoristische boeken en van alles. Maar niemand kan die lezen, want die orthodoxen die kunnen spreken, maar ze mogen dat niet lezen. En wie blijft er over? Een paar, nu zijn er zo, er is een tendentie om Jiddisch terug te leren. Maar de mensen die dat leren, die spreken niet met het accent. Het is totaal artificieel. Ja. Ze leren dat op school en dat heeft niks te doen met het echt Poolse of Lituanische Jiddisch.
En is dat de reden waarom u lid bent van de Jiddisch Club?
Ja, ik ben de president van de Jiddisch Club.
Okay.
Maar ik moet zeggen, mijn club is niet groot. Hè?
Nee. Hoeveel leden telt die?
We zijn 7 of 8. Maar
jullie komen wel trouw samen?
Ja, we komen
en praten Jiddisch?
Ja, en we gaan naar restaurant. En we doen heel veel lawaai. En we spreken alleen maar geen Jiddisch.
Ja, en wat doen jullie samen? Wat zijn jullie activiteiten?
We babbelen.
Vooral babbelen, dat? Ja. Vooral Jiddisch praten?
Ja, en we hebben ook in WhatsApp hebben we een gezamenlijke groep.
Ah, ja.
En wij sturen ons boodschappen in het Jiddisch.
Thank you.
kan niet genoeg Bach zijn op de radio. Dit is een fragment uit de Brandenburger Concert. Arthur Langerman staat ook op uw absolute lijstje. Hè?
Ja, ja.
Wat we moeten kennen en wat we hier moesten laten horen.
Absoluut. Bach, ja. Bach is number one op mijn, op mijn top.
U wordt deze zomer 78, hè?
Ja.
Ja. Wat zou u echt nog willen in het leven?
Eigenlijk niks. Ik heb het gehad allemaal. Ik ben heel arm geweest. Ik ben minder arm geweest. En ik heb van alles gedaan. Ik heb veel verschillende dingen gedaan.
Heeft u zich zorgen gemaakt over uw gezondheid tijdens de coronacrisis?
Nee, helemaal niet. Nee, nee. Als je een beetje oppast, moet je... Nee, ik heb daar geen problemen mee gehad. Ik vond het zelf een beetje overdreven, de manier dat wij ons thuis moesten schuilen. En ik denk een beetje meer vrijheid had misschien beter geweest. Maar bon.
U weet waar u wilt begraven worden, hè?
Ja.
Op de mooiste begraafplaats ter wereld, zo noemt u het.
Putten.
In Putten?
Dat is in Putten, op de grens van België en Holland. Want hier in België kun je geen begraafplaats kopen waar dat het eeuwig blijft.
Eeuwige rust.
Ja, eeuwige rust. Hierna, denk ik, 70 jaar worden de lijken eruit genomen en weggegooid in de vuilbak. Daar in Putten kun je grond kopen waar dat je eeuwig zult zijn. Maar het is niet omdat... Dat is een geloof, de Joodse geloof zegt, voilà, je moet begraven zijn in een plaats waar dat je kunt blijven. Ja. Maar ik vind het de mooiste plaats ter wereld, omdat ik iedere keer dat ik naar Putten ga, zie ik al mijn vrienden die daar gestorven zijn. En het is echt ongelooflijk, want ieder vriend die ik daar zie, is een herinnering. Mm-hmm. En ik heb ongelooflijk veel vergeten. En als ik daar ben, zie ik mijn leven, wat ik met die mensen deed. Want...
Mm-hmm. Daar ligt uw moeder ook, hè?
Ja, mijn moeder ligt er.
En hoe vaak gaat u daar naartoe?
Niet genoeg. Twee keer per jaar.
Ah. Welke boodschap zou u hier nog willen meegeven?
Bij u?
Ja.
Dat is een verrassingvraag. Ik zou eigenlijk willen dat de mensen een beetje begrip hebben. En dat er meer vrede tussen mensen zou zijn. En dat er... Dat ze begrijpen dat er die kleine Joodse gemeenschap, dat die in rust gelaten moet worden. Mm-hmm. Want dat is al 2000 jaar dat wij vervolgd zijn door haat. En ik denk, tijd is gekomen om een beetje vrede te vinden.
Mm-hmm. Ik denk dat dat een mooie boodschap is om mee te eindigen. Ik heb nog muziek van Schubert.
Ah ja.
Ja. Waarom moeten we dit nog laten horen?
Schubert is het toppunt van het romantiek, hè? En ik moet waarschijnlijk een beetje romantisch zijn.
Ja, voilà.
Freund und komm mir.
Der Tod und das Mädchen van Matthias Görne, muziek van Schubert, met dank aan Arthur Langerman. Dankjewel voor dit zeer boeiende gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op onze website radio1.be. Daar kan je ook herbeluisteren en de podcast activeren. Volgende zondag is er de voorlaatste Touché voor de zomer. Een heel fijne zondag nog.
Herbeluister Touché via de podcast, Radio 1 app en radio1.be.